Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 49, het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. We lezen Gods woord uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 15. We beginnen bij vers 35 en we lezen tot en met vers 49. 1 Korinthe 15, vers 35 tot en met 49. En in aansluiting aan de lezing van deze schriften zingen wij uit Psalm 147, het derde vers. Zeer groot is onze Heer, vol krachten. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal maar een bloot graan naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen. Maar God geeft het een lichaam gelijk hij wil. En aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Maar een ander is het vlees der mensen en een ander is het vlees der beesten. En een ander der vissen en een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid van de zon. En een andere is de heerlijkheid van de maan. En een andere is de heerlijkheid van de sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven: de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Nog het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. Gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen we ook het beeld van de hemelse dragen. Wij doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we slaan vanavond onze Heidelbergse catechismus op. We waren al eerder met dat eerste deel van zondag 22 bezig, vraag en antwoord 57, waar het over de opstanding des vleeses gaat. Ik wil u die vraag met dat antwoord vanavond nog een keer lezen. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Laten wij de Heere om zijn zegen vragen. Heere, vanavond zoeken wij ook uw heilig aangezicht in ons gebed om van u te begeren dat u in ons midden zou willen zijn. En als we dat zo van u vragen, Heere, dan staat er een belofte in uw heilig woord, een woord van uzelf, Heere Jezus. Gij hebt immers gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Mogen wij de vervulling van die toezegging vanavond ontvangen, nu wij hier bij elkaar zijn, rondom uw woord en toch ook in uw naam. We zijn hier niet samengekomen, Heren, omdat wij dat hebben uitgekozen, of omdat wij zulke inzettingen gemaakt hebben dat we op zondag kerkdienst houden, maar dat we hier samen zijn, dat is omdat gij dat wilt. Gij wilde onder het oude verbond uw volk voor uw aangezicht vergaderd zien, en onder het nieuwe verbond is dat niet anders. Er is nu geen centraal heiligdom meer, zoals in Israël de tempel, maar wij hebben toch ook onze bedehuizen, onze kerkgebouwen, de plaats waar gij uw woord laat verkondigen en waar we gemeenschappelijk in het gebed ook tot u mogen naderen. En Heren, dan is het toch op zo'n plaats dat wij samen mogen komen in uw naam, in de weg van uw eigen inzettingen en verordeningen naar uw eigen goddelijke wil. En u hebt ons ook wat te zeggen. U hebt een boodschap voor ons, Heren. Al zouden wij er nooit om gevraagd hebben, en van nature hebben we dat ook niet, dan hebt gij redenen genomen om toch te vragen dat wij aandacht zouden besteden aan wat u te zeggen hebt. En ongevraagd hebt u uw woord in deze wereld gegeven. En ongevraagd komt u tot mensen om hen te zeggen hoe het er met hen voor staat. En dat zij op de weg die ze gekozen hebben niet anders dan onheil en verderf kunnen verwachten, maar om hen ook te zeggen dat gij een andere weg voor hen hebt geopend, een weg des behouds. Zonder dat wij erom gevraagd hebben, komt u het ons keer op keer zeggen, Heren, dat u mogelijkheid geopend hebt waardoor een mens weer behouden kan worden. Ja, dat gij meer gedaan hebt dan alleen de mogelijkheid gegeven. Gij geeft ook de werkelijkheid, gij behoudt zondaren. Door het werk van Christus, door het werk van de Heilige Geest die het uit Christus neemt. En Heren, zo laat u het ons weten, zo doet u het ons horen, zo geeft u ons ook vandaag nog die boodschap mee, vanmorgen en vanavond opnieuw. Mogen wij een hart hebben dat daar naar leert luisteren. En laat het toch niet zo zijn en zeker niet zo blijven bij ons, Heren, dat wij dat woord van u ongevraagd zullen horen. Laat er in ons hart toch zijn, en als het er niet is, laat het er dan komen, een honger naar dat woord, een begeerte om te verstaan wat gij tot ons te zeggen hebt, een begeerte om de woorden des levens te horen en om door de kracht van uw geest te ervaren dat dat woord zaligheid brengt. Geef ons zo te mogen luisteren, ook vanavond, naar die boodschap van de wederopstanding des vleeses, zoals onze catechismus dat verklaart. Geef, o God, dat de schriften mogen opengaan. Geef dat wij perspectieven mogen zien, zelfs over dood en graf heen. En dat wij aan de hand van uw woord ook iets mogen zien van wat gij straks zult doen op die dag van uw volle glorie, o Heere Jezus Christus, als ge wederkomt op de wolken des hemels en als uw stem alle doden tot het leven terug zal roepen. Heere, geef ons door uw geest en het woord te verstaan, maar geef ons ook geloof te beoefenen en troost te ontvangen in en uit dat woord der waarheid, dat gij, Heere Jezus, gesproken hebt, de uren komt, dat degenen die in de graven zijn, de stem van de Zoon van God zullen horen. Maar, Heere, zullen we waarlijk getroost zijn met die wetenschap, dan moeten wij ook een andere opstanding kennen, een geestelijke opstanding uit het zondegraf. en die wilt u ook geven. In uw genade en in uw almacht mogen we u daar ook om smeken. Dat wonder in ons leven te doen en ons zo deel te geven aan dat nieuwe leven dat uit u is. Laten we zo ervaren, heren, dat deze laatste zondag van dit jaar een echt gezegende mag zijn. Het ligt alles in uw handen. Wij kunnen geen rechten laten gelden. We kunnen alleen maar vragen, bidden, smeken om uw ontferming. Doe het om Jezus wil. Doe het uit genade. Doe het om uw naams wil, o God. En vergeef ons al onze zonden. En scheld ons al onze misdaden en ongerechtigheden kwijt. Wees zo met ons. We denken ook aan hen die niet naar de kerk konden. De zieken, de ouden. Heere, u kent ze heel persoonlijk. Als wij ze zo in het algemeen als één categorie noemen, dan weet u precies wie we bedoelen. En dan kent u ze ook hoofd voor hoofd en hart voor hart. U weet wat er voor gedachten in hun harten zijn. U weet waar hun hart ook in het ouder worden en het eenzaam worden naar uitgaat. Wat de vulling van hun leven is, zou het toch zo mogen zijn, heren, dat terwijl het leven minder wordt en terwijl de dagen korter worden, dat er dan ook een uitzien mag zijn naar die zaligheid. Geef ze daar deel aan, o God. Wees in dagen van ziekte en in dagen van zorg een helper en een toevlucht en breid uw vleugelen nog beschermend over hen allen uit. Wilt gij de voortgang van uw werk bevorderen in deze wereld? Wilt gij het rijk van de boze breken, de loop van Satan stuiten en geven dat hij uw werk niet zal kunnen afbreken, Heere? Hij zal het proberen, hij zal het altijd weer proberen met een keur van middelen en methoden en hij heeft door de loop der jaren heen ook een enorme ervaring verkregen in het verstrikken van zielen, in het afleiden van mensen, in het verduisteren van de waarheid. Heren, maar zijn listen, u kunt ze verijdelen. Zijn plannen, u kunt ze teniet maken. Doe dat en ga gij verder met uw zaligmakerswerk, o Heere Jezus. Wilt gij zijn met alles wat in deze wereld leidt? En wat is er veel leed en veel verdriet en wat zijn er veel noden, heren. Deze wereld is een wereld vol geweld en vol vijandschap en haat. Er is krakeel, er is oorlog, er is twist, er is bloedvergieten en wat al niet. Er zijn wonden die nooit meer dichtgaan. Er is leed dat nooit meer vergeten kan worden. En er is bij mensen geen troost. En geen hulp en geen oplossing voor de onontwarbare problemen. Ingewikkeld kunnen we het wel maken, heren. De zaken vast laten lopen, daar zijn we toe in staat. Een chaos maken van uw goede schepping, dat hebben we gepresteerd als mensheid. Maar we kunnen het niet goed maken. En we kunnen de knopen niet ontwarren. En we kunnen het leed niet wegnemen. En daarom, heren, we doen een beroep op uw barmhartigheden die vele zijn. Troost gij in smart en geef dat uw woord de weg mag wijzen en dat er daarom ook plaats mag komen voor uw woord. En zoudt u dan de zwakke, broze pogingen om vrede te beschikken op aarde willen zegenen, heren. Maar het lijkt erop alsof degene die verantwoordelijke posities innemen en leiding hebben te geven zelf ook met blindheid geslagen zijn en daarom ook geen weg meer weten en geen oplossing kunnen bieden. Heere, u maakt het waar wat uw woord heeft gezegd. Als we u verlaten, dan houden we ook geen wijsheid over. En dan wordt alles ijdel. En daarom, er is maar één oplossing. Ook voor de wereld in nood en voor de mensheid in ellende. De weg terug, de weg naar onze schepper die we zo verlaten hebben en die we ingeruild hebben voor onze eigen goden. Heere, bewerk dat. Bewerk die herleving van uw werk. En wilt gij in ontferming nog aan deze wereld gedenken. Hoor ons, o God, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 16, het vijfde en het zesde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd en gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. 5 en 6 van 16. Over de wederopstanding des vleeses zal het vanavond dus gaan. Daar ging het in de laatste keer dat we onze catechismus opsloegen eigenlijk ook al over. Omdat toen diezelfde vraag aan de orde was, al moet daar dan bij gezegd worden dat in het eerste deel van antwoord 57 de catechismus meer zegt over wat er met de ziel bij het sterven gebeurt. En niet zozeer gesproken wordt over wat er met het lichaam bij de wederkomst van de Heere Jezus zal plaatsvinden. We hebben ons toen ook beperkt tot het eerste deel van antwoord 57. De woorden dat mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. Maar dan vanavond met des te meer aandacht voor het lichaam. Wat gebeurt er nu met het lichaam? Wel, op het moment van sterven en kort daarop komt het lichaam dus in de greep van de dood. En moet dat lichaam dat in de greep van de dood is ook worden begraven, weggedragen en neergelegd in het graf. En daar gaat het tot ontbinding over. We spreken van het graf dan ook wel van de groeven der vertering. Maar al lijkt het dat dat het einde is, en al zijn er veel mensen die dat ook als het einde beschouwen, onze catechismus laat ons vanavond op grond van het woord weten dat dat niet het einde is. Er komt ook weer een ogenblik dat de doden zullen opgewekt worden. En dat begrijpt u in een geloofsbelijdenis, zoals onze catechismus natuurlijk ook is, dan gaat het met name over de gelovigen en wat er met hun lichaam gebeurt. Wel, hun lichamen zullen door de kracht van Christus opgewekt worden en weer met hun ziel verenigd. Dat is het eerste. En de tweede, en daaruit blijkt des te meer dat het om de lichamen van Gods kinderen gaat, die lichamen zullen ook aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden. Twee dingen vragen onze aandacht dus. Om te beginnen de opstanding, de wederopstanding van het vlees. En daarna dus het gelijkvormig gemaakt worden van ons lichaam aan het verheerlijk lichaam van Christus. Het eerste is dus, ons vlees wordt weer opgewekt en ons lichaam met de ziel verenigd. Waarom gebeurt dat? Waarom, en zo zegt onze catechismus dat, waarom gebruikt Christus daar zijn kracht ook voor? Zijn die lichamen van de zijnen dan zo belangrijk? Als hij hun zielen behouden heeft en als die zielen van stonden aan na het sterven al bij hem zijn, is hem dat dan niet genoeg? Waarom ook nog een keer zijn kracht aangewend om het lichaam uit het graf te halen en lichaam en ziel weer te verenigen? Wel, waarom Christus daartoe zijn kracht ook gebruikt is, omdat hij dat lichaam niet minder dan de ziel lief heeft. Hij heeft dat lichaam niet minder dan de ziel met zijn bloed gekocht. En het verlossingswerk van de Heere Jezus strekt zich niet alleen maar tot de zielen uit, maar dat verlossingswerk van Christus strekt zich uit naar mensen. Mensen zoals God ze gemaakt heeft, met ziel en lichaam samen. En in die wonderlijke verbinding, in die harmonieuze verbinding van lichaam en ziel, ligt juist de heerlijkheid van het mensenleven als schepsel Gods. Nu, van dat scheppingswerk zal niets verloren gaan. Als Christus mensen verlost, dan verlost hij niet een deel van die mensen, hun geestelijk bestaan, maar dan verlost hij ook hun lichamelijk bestaan. Dat lichaam is ook van hem gekocht met zijn bloed. En dus gebruikt hij zijn kracht straks bij zijn wederkomst om ook die lichamen op te wekken. En dan kunnen we natuurlijk best een hele hoop vragen gaan stellen. En er zijn door de eeuwen heen ook allerlei vragen gesteld als het gaat over deze zaak van de wederopstanding des vleeses. Je kunt vragen naar de mogelijkheid daarvoor. Is dat echt mogelijk? Hoe kan dat dan? Een lichaam dat nog maar net begraven is, zoals dat van Lazarus. Ja, het is een groot wonder. Maar we kunnen toch nog zien dat de Heere dat lichaam dat verder nog intact gebleven is, toch weer uit de dood terughaalt. Maar een lichaam dat helemaal tot stof vergaan is, waar geen spoor meer van te vinden is. Het gaat trouwens ook niet alleen maar om lichamen die begraven zijn geweest en die tot stof zijn weergekeerd, maar het gaat ook om lichamen die tot as verbrand zijn. En het gaat tot lichamen die in rook zijn opgegaan. En het gaat ook om lichamen die door de wilde beesten verslonden, verscheurd zijn. Het gaat om de lichamen van alle mensen immers. Wel, hoe is het nou mogelijk dat die lichamen stuk voor stuk toch ook weer tot het leven zullen teruggebracht worden? Oh ja, we kunnen best een aantal argumenten aandragen waarmee wij zouden kunnen denken te bewijzen dat wat de Bijbel over die wederopstanding des vleeses zegt eigenlijk tot het rijk van de fabelen behoort. En er zijn genoeg mensen geweest die zich tot zo'n overweging hebben laten verleiden. En allerlei vragen kunnen gesteld worden. Stel nou eens dat dat echt zou gebeuren. Al die miljoenen en miljoenen mensen die er de eeuwen door geweest zijn. Als die allemaal eens opgewekt zouden worden, waar moeten ze dan allemaal een plaats vinden op deze aarde? De wereld is nu al zo vol. Stel voor dat ze dan allemaal terugkeren. Kunt u begrijpen dat de Atheners, met wie Paulus in aanraking kwam, zeiden: Nou is het wel genoeg, Paulus. En nu je over de opstanding begint, nu maken we er maar een eind aan. Dat ongelofelijke, daar zijn wij niet voor te vinden. Voor ditmaal ga heen. Ja, en voor ons verstand is het ook allemaal onmogelijk. We zullen dat toch toegeven. Voor ons verstand is dit onmogelijk. Althans, dit gaat ons verstand zeer verre te boven. Maar wij hoeven het ook niet te doen. Als wij het moesten doen, dan kwam het nooit terecht. Maar kan God het? Dat is de vraag. Kan God het, die in den beginne hemel en aarde uit niet geschapen heeft? Kan God het? De Almachtige. Of zou het hem ook te wonderlijk zijn? Zou het zijn krachten en zijn wijsheid ook te boven gaan? Dat gelooft u toch niet? Zijn almacht stelt hem in staat om dat wonder te doen. Alle doden levend te maken. Zijn alwetendheid stelt hem in staat om elk stofdeeltje, hoe verdwenen voor onze begrippen het ook is, terug te brengen tot het oorspronkelijke lichaam waar het deel van uitmaakte. Hij kan het. Hij is machtiger dan de dood. Machtiger dan het verderf. Machtiger dan de ontbinding die over het lichaam gekomen is. Hij heeft het meer dan eens bewezen. Dat hij de dood overwint. Er zijn in het woord van God verschillende voorbeelden, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, waarin ons dat verkondigd wordt, dat de Heer Jezus, of onder het Oude Testament, dat God de dood aan kan. Ik hoef u de voorbeelden die we daarvan in de schrift hebben niet te noemen. Nu, dat is al duidelijk bewijs dat de Heere machtiger is dan de dood. En het woord van God draagt nog meer bewijzen aan. Als het gaat over de vraag of God dan ook datgene wat tot stof vergaan is, echt wel weer terug kan brengen. En de as die uitgestrooid is in de vier winden des hemels, aan alle kanten uitgewaaid is, zodat niemand meer weet waar die asdeeltjes zijn terechtgekomen. Die zijn trouwens weer in de aarde teruggekeerd. En die, wie zal zeggen wat ermee gebeurd is? Maar God in zijn alwetendheid en in zijn almacht is in staat om dat allemaal toch weer terug te halen. En hij zal het ook doen. Weet u, voor het ongeloof zal dit altijd wel een onoplosbaar probleem blijven. Maar als wij nu van God die genade ontvangen hebben, dat wij ook zijn opgestaan, en dan bedoel ik het nu niet lichamelijk, maar geestelijk. Als God ons uit het zondegraf, waar we van nature allemaal in liggen, is uitgehaald heeft. Als wij die levendmakende stem van het woord van God gehoord hebben en tot een nieuw leven zijn verwekt, wedergeboren zijn, tot mensen gemaakt zijn die geestelijk hebben leren denken en geestelijk begeren te leven. Als dat wonder plaatsvond, door de almacht, door de goddelijke almacht, want dat heeft geen mens zelf gedaan. Echt wedergeboren worden is een godswerk. Echt tot nieuw leven komen, dat is een godswerk. Nu, als dat ons ten deel viel, en we hebben dat ervaren als een wonder. Niet alleen maar als een wonder van genade. Ook dat natuurlijk, waarom was het op mij gemunt? Maar ook ervaren als een wonder van Gods almacht. Heb u dat geweten? Dat u vast zat in de strikken van de zonde, En dat u uzelf, wat u ook probeerde, nooit kon bevrijden. Dat u uzelf nooit kon bekeren. Dat u uw hart nooit kon veranderen. Wat we ook probeerden, wat we ook uitdachten, hoe we het ook met ernst probeerden. Dat we ons niet geestelijk konden maken. Dat we niet konden bidden als we dachten dat we moesten bidden. Dat we niet konden denken, geestelijk konden denken. En onze aandacht bij het woord van God konden bepalen als we dat al wisten en als we dat al wilden. Maar dat het van onze kant gans en al onmogelijk is om geestelijk te zijn. En als het dan toch gebeurde, als het dan toch plaatsvond, dan hebben we het ook als een wonder ervaren van de almacht van de levende God. Nu als de Heere dat dan doet, ons geestelijk opwekken, tot nieuwe schepselen maken, is het dan nog zo moeilijk om te geloven dat dat lichaam ook weer opgewekt wordt? En dat het vlees, ons sterfelijke vlees, straks weer terugkeert uit de greep van de dood? Dan laat ik niet meer argumenten aanvoeren dan alleen nog wat Gods eigen woord zegt. Ik denk aan een woord uit het Johannesevangelie, waar de Heere Jezus tegen de scharen zegt dat hij, en hij maakt ze op zijn manier daar bekend met het feit dat hij de beloofde is, dat hij de Zoon van God is, in het 5e hoofdstuk van het Johannesevangelie. En in dat geheel van die reden die Jezus toen gehouden heeft, lezen we ook die woorden: verwonder u daar niet over, want de ure komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding van het leven en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Hij zei het zelf dus, dat er een ure komt dat dat zal gebeuren. Degene die in de graven zijn, zullen zijn stem horen. Allemaal. Zonder uitzondering. En niemand zal dan blijven liggen. En niemand wordt dan vergeten. Die stem dringt door tot in de diepste diepten van de aarde. Tot in de verste schuilhoeken van deze wereld. Allen zullen die stem horen. Hoe het allemaal gaan zal, het woord van God vertelt er ons wel wat van, maar toch niet voldoende om ons precies van ogenblik tot ogenblik een voorstelling te kunnen maken van hoe de feiten zich dan zullen toedoen. Er staat wel wat over in 1 Thessalonicenzen 4. Er staat ook nog het een en ander van, en daar kom ik zo meteen nog even op terug, in 1 Korinthe 15, in dat hele bekende opstandingshoofdstuk. Maar dit is zeker, de stem zal klinken en de stem zal iedereen bereiken. Op zich is dat natuurlijk al iets onbegrijpelijks. Dat er een stem zal worden gehoord die overal hoorbaar zal zijn. En die stem is niet alleen overal hoorbaar, maar die stem zal ook effect hebben. Die stem is een bevelende stem. Die stem roept tot het leven. Die stem overwint de dood. En al wat in het graf ligt, wordt tot leven gebracht. Dat is best iets om over na te denken, gemeente. Allen die in de graven zijn, zullen die stem horen. En als wij, nadat we onze levensloop volbracht hebben, ook aan het einde van ons leven zijn gekomen en begraven zijn, dan zullen we ook die stem horen. En we zullen hem horen. Of we willen of niet. Het is dezelfde stem, alleen veel krachtiger en veel machtiger dan de stem die God nu laat horen. In zijn woord. Als hij zondaren tot bekering roept. Als hij ze roept om uit de macht van de geestelijke dood op te staan. Ontwaakt! Gij die slaapt en staat op uit de doden. Als die stem klinkt, die evangeliestem, dan kun je je nog doof houden. Kun je je vingers nog in je oren stoppen. Kun je nog weigeren te luisteren. Nu wel. Maar straks niet meer. Straks niet meer. dan is er geen ontkomen aan. En dan zal iedereen horen, maar iedereen zal ook komen, tevoorschijn komen. Het lichaam komt uit het graf, of waar het dan ook geweest is, al was het in de diepten van de zee. En alle doden zullen voor God staan. Ik zag de doden, zegt Johannes in Openbaring 20, ik zag de doden, klein en groot, staande voor de troon. En dan zijn de mensen ook precies zoals ze zijn. Dan is alle camouflage ook weg. Dan draagt niemand meer een masker. Dan heeft er niemand die geen ware godzaligheid gekend heeft in zijn leven op dat moment ook geen gedaante van godzaligheid meer. Nu kan een geveinsde zich nog onder het volk van God mengen, dan niet meer. En dan wordt elk mens in zijn ware gedaante gezien en helemaal doorzien. Gemeente, ik zei, dat is best iets om bij stil te staan en dat is best iets om op ons te laten inwerken. Wij hebben daar straks ook mee te maken. We ontlopen dat niet. We kunnen het uitstellen en de gedachten daaraan verdringen, maar de werkelijkheid zal zo zijn straks. Allemaal horen we, allemaal staan we daar. En dan is het de hele grote vraag, en het is eigenlijk tegelijk de enige vraag toch niet, nog die overblijft. Aan welke kant? Want u weet, ze zullen allemaal opstaan, maar dan vindt ook de schifting plaats. Dan zal de koning die op zijn troon gezeten zijn, een scheiding maken tussen wat hij noemt in Matteüs 25, de schapen die hij aan zijn rechterhand plaatst, en de bokken die hij naar zijn linkerkant verwijst. Of zoals de Heer Jezus dat zei in de tekst die ik u citeerde uit Johannes 5. Ze zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding van het leven. En die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Eén van tweeën. Die het goede gedaan hebben, en dan moet u niet denken die goede werken gedaan hebben en dan nog goede werken in onze smaak en naar onze inzichten. Maar die het goede gedaan hebben, wat is goed? Geloven in de Zoon van God. Wat is goed? Ons leven, ons verloren leven aan de Heere toevertrouwen en bij Hem schuilen. Dat is het goede doen. Dat is goed in Gods ogen. Goed in Gods ogen is als we vallen, buigen voor de Zoon van God. En als we Hem als onze zaligmaker en als onze borg leren nodig krijgen en zo in Hem leren geloven. Die het goede gedaan hebben, krijgen deel aan de opstanding des levens, het eeuwige leven. Maar die anderen, die onrechtvaardigen, die het goede niet gedaan hebben, maar het kwade, die delen ook in de opstanding. Maar dat is de opstanding der verdoemenis. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Een bepaalde soort prediking wordt wel eens afgedaan met hel- en verdoemenisprediking. Dan moet je dat van de prediking van de Heer Jezus eigenlijk ook zeggen. Want Hij heeft dat woord gebruikt. En Hij heeft niet geaarzeld om dat woord te gebruiken. Want het zou alleen maar bedrog zijn als Hij dat woord nooit gebruikt had. En als Hij over die werkelijkheid nooit zou hebben gesproken. Er is een verdoemenis. Er is een eeuwig wee. Er is een buitenste duisternis. En er zijn er die daar komen. Er zijn er op die grote dag van de wederopstanding des vleeses die deel aan de opstanding der verdoemenis krijgen. En voor ons is het de vraag, aan welke kant staan wij dan? Aan welk soort opstanding krijgen we deel? Gemeente, voelt u er wat van aan dat deze dingen onvermijdelijk zijn? Gods woord heeft ze voorzegd. De Heer Jezus, de mond der waarheid. U zult Hem toch niet van overdrijving beschuldigen. U zult Hem toch niet van bangmakerij beschuldigen. U zult Hem toch niet van fantasieën beschuldigen. De mond der waarheid heeft het gezegd. De ure komt dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen opstaan, het zij de opstanding des levens, het zij de opstanding der verdoemenis. En wat produceert deze wetenschap nu in ons leven? Wat is nu de vrucht daarvan? Horen we dat aan? En nemen we dat aan als waarheid? Maar doen we er dan verder niet? Laten we dit liggen? Zonder dat het enige indruk maakt en zonder dat we er verder ook mee werkzaam zijn? Of drijft ons dit uit tot hem die deze woorden gesproken heeft? En brengt het ons tot het hartelijke en aanhoudende en het dringende gebed dat die God, dat die zaligmaker zich aan ons zal willen openbaren? Zullen we met de dingen ernst maken in het licht van wat de Heere er zelf over zegt? Zullen we onszelf eens onderzoeken hoe wij ons leven doorbrengen? En hoe wij met de Heere en met het woord van de Heere omgaan? En met de boodschap van Gods genade in Christus? Zullen we onszelf eens onderzoeken ten aanzien van de vraag, wat heeft dat woord, wat heeft die stem van de Zoon van God, die ons keer op keer tegenklinkt vanuit het woord en in de prediking, wat heeft die stem van de Zoon van God in ons leven nu teweeg gebracht? Zijn wij nu uit dat zondegraf al opgestaan? Nee, wordt het dan geen tijd om de Heere te smeken dat hij ons die genade schenken zal, opdat wij zo aan dat nieuwe leven deel mogen ontvangen? En opdat wij de rechter van straks, die we zullen ontmoeten, nu zullen leren kennen als de redder, als de zaligmaker. Oh, wij moesten er toch wel eens meer aan denken, gemeente, dat wij straks voor de rechterstoel geopenbaard zullen worden. En dat we als mensen die dat wonder hebben meegemaakt vanuit het graf te zijn opgestaan, onze rechter zullen ontmoeten. Hoe zal dat zijn? Toen vanmorgen twee kinderen gedoopt werden, toen is bij het lezen van het formulier, met name bij het gebed, weer ook voor die kinderen gebeden, wat elke keer bij een doopsbediening gebeden wordt, dat God het die kinderen zal willen geven, dat zij zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus zouden mogen verschijnen. Hoe kan dat? Hoe kan een kind van Adam, een zondig mensenkind, zonder verschrikken voor die rechter verschijnen? Dat kan nooit als er nooit wat gebeurd is in zijn leven. Het kan nooit als hij gebleven is die hij vanaf het moment van zijn geboorte geweest is. Maar dat kan wel als hij een zaligmaker heeft leren kennen. En als hij een geestelijke, nieuwgeboren mens mocht worden. En als hij deel kreeg aan die geestelijke opstanding. Wel, mogen dat voldoende zijn ten aanzien van het eerste deel van de zaken die met het lichaam te maken hebben. Dat mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd zal zijn. Maar dan dat tweede. En aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Kijk, bij het sterven, daar wees ik zo pas al op, bij het sterven is het gewoon noodzakelijk dat het lichaam weggebracht wordt. We kunnen het lichaam van onze geliefde doden niet bij ons houden. Het kan niet. En u weet waarom niet. En daarom moet het naar het graf. Daarom moet het uit ons huis en uit onze kring weggedragen worden. En wat er dan in dat graf gebeurt, dat weten we ook. Maar zo pas zei ik, dat is niet het laatste, volgens het woord van God niet. En als het nou, en dat is in het laatste deel van dit antwoord 57 wel heel bijzonder aan de orde, om de lichamen van degene die in de Heere gestorven zijn gaat, dan mag van die lichamen gezegd worden dat wat nu gezaaid is in oneer en in verderfelijkheid en in zwakheid, dat dat opgewekt zal worden in heerlijkheid. En dat dat aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt zal worden. En dat is dan eigenlijk het tweede wonder. De Heere spreekt daarover in zijn woord. Bijvoorbeeld Paulus in Filippenzen 3, als hij het heeft over het ons vernederd lichaam. En daar zegt hij, diezelfde woorden die hier in onze catechismus zijn teruggekeerd. Ons vernederd lichaam zal aan het verheerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt worden. Of Paulus, en we lazen dat in 1 Korinthe 15, we moeten het beeld van de hemelse dragen, zoals we hier op aarde het beeld van de aardse gedragen hebben. Zo moeten degenen die aan de nieuwe opstanding deel ontvangen, het beeld van de hemelse dragen. Of een woord van Johannes in zijn eerste brief, we zullen hem gelijk zijn. Kunt u zich dat voorstellen? Wat we ons voor kunnen stellen is dat wij een vernederd lichaam hebben. En dat als we iemand begraven en als we zelf begraven worden, dat we dan iets verderfelijks begraven. Iets oneervols. Iets dat zwak is. En niet alleen is het pas verderfelijk en oneervol en zwak als we het begraven, maar laten we de werkelijkheid onder ogen zien, we zijn nu ook al verderfelijk. Al lijken we nog zo sterk, nietwaar? We staan open voor allerlei ziekten. Soms hebben we een ziekte bij ons waar we geen erg in hebben. En ontdekken we het pas te laat dat we die ziekte bij ons hadden. En dat we er dan onherroepelijk aan moeten sterven. Zo verderfelijk zijn wij. Zo aan het verderf onderhevig. Oneervol. Maar ja, we geloven dat niet en we willen dat ook maar niet liever horen. Maar het is toch de werkelijkheid. Onze schoonheid is als een mot. En de tekenen van het verval, ze zijn er zo snel. En de werkelijkheid is toch, naarmate een mens ouder wordt, wordt hij er ook niet mooier op. Dat is toch zo. En zwak. Wat zijn we gauw vermoeid. En wat kunnen we weinig hebben. En wat zijn we tegen weinig bestand. Oh ja, als we onze volle krachten bezitten. En als we kunnen gaan en staan waar we willen. En als we nergens bang voor zijn. Oh, maar dat is ook maar ijdelheid. De sterkste is enkel ijdelheid. Er dringt een bacterie binnen in je leven. En je raakt hem nooit meer kwijt. Een onzichtbaar klein dingetje. En je hele gezondheid en je kracht en alles is in een ogenblik van tijd ondermijnd. Weg. Ons vernederd lichaam. Ja toch. Een lichaam dat in staat van vernedering is. Zo was het in paradijs niet. Maar zo is het nu, ook mee ten gevolge van de zonde. Het is niet vleiend, zegt u, het is ook niet bedoeld om vleiend te zijn. De werkelijkheid is niet altijd vleiend. Maar daarom moeten wij, ook als de werkelijkheid niet vleiend is, hem toch nog wel onder ogen zien. Vernederend is het om te horen dat wij een vernederd lichaam hebben. Maar nogmaals, dat is niet het laatste. Voor het geloof mag het werkelijkheid worden dat dat vernederd lichaam straks aan het verheerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt zal worden. U zegt maar, dat is alweer iets wat ons verstand toch te boven gaat, wat we niet kunnen bevatten. Ook dat is zo. Zo goed als dat de opstanding zelf een onbegrijpelijk en ons verstand verre te bovengaand wonder is, zoverre is ook dit een zaak die ons begrip verre overstijgt. En toch gebeurt het. Toch zal het voor al Gods kinderen werkelijkheid worden. Hun vernederd lichaam, hun tot stof vergane lichaam. Niet alleen maar opgewekt, om dan weer te zijn zoals het voor die tijd was. Nee, wel hetzelfde lichaam, maar toch een verheerlijk lichaam. Het verheerlijkte lichaam van Christus gelijk. Wat is dat verheerlijkte lichaam van Christus? Dat is het lichaam waarmee hij opgestaan was. Maar dat was toch hetzelfde lichaam, zeker? Zeker, daarom was hij ook te herkennen. Hij was zelfs te herkennen met de littekenen in zijn handen en in zijn zijde. Daar hebben de discipelen na Pasen ook inderdaad kennis van genomen. Het was hetzelfde lichaam. Hij heeft zelf gezegd, zie, ik ben het. En toch was hij anders. Toch was hij anders. Zijn lichaam is nu niet meer aan de gevolgen van de zonde onderworpen. Zijn lichaam raakt nu niet meer vermoeid. Zijn lichaam is nu niet meer op de een of andere manier snel uit balans, uit evenwicht. Het is het verheerlijkte lichaam van Christus. En er is geen enkel gebrek aan. Al de gevolgen van de zonde, al de pijnlijke en droevige gevolgen die de zonde ook in ons menselijk lichaam heeft, ze zijn dan afwezig. En daar wordt nu het lichaam van Gods kinderen aan gelijkvormig. Als ik het over het verheerlijkte lichaam van Christus heb, dan moet ik trouwens niet blijven staan bij dat lichaam zoals hij het had na zijn opstanding. Maar dan moet ik nog verder gaan, want dat was nog maar de eerste trap van zijn verhoging, van zijn verheerlijking. Hij heeft daarna nog veel meer luister en heerlijkheid ontvangen. Met zijn hemelvaart, nu hij gezeten mag zijn aan de rechterhand van zijn vader. En nu hij daar alle dingen namens zijn vader mag regeren. En als u het weten wil, iets van de heerlijkheid van deze Christus wordt ons geopenbaard in het eerste hoofdstuk uit de Openbaring. Als Johannes de apostel daar in de geest op het eiland Patmos die stem hoort en zich omkeert om te zien de stem die met hem sprak. En dan ziet hij die verheerlijkte Christus. En dat is zo indrukwekkend dat Johannes als dood aan zijn voeten valt. Daar hebt u iets van het verheerlijkte van Christus. Zoals het er eigenlijk ten dele ook al was toen Jezus met 3 van zijn discipelen op de berg der verheerlijking was. Kent de geschiedenis toch wel, dat hij op de berg gegaan was met Petrus, Jacobus en Johannes. En dat hij, zo lezen wij, voor hun aangezicht van gedaante veranderd werd. En dat zijn kleding wit werd en zeer blinkende. Alsof er licht van uitging. En zijn aangezicht blonk. Het verheerlijkte lichaam van Christus. Toen was het maar voor een ogenblik een voorsmaak, een voorproef van wat er daarna zou komen. En daar worden Gods kinderen nou aan gelijkvormig gemaakt. Hoe is dat dan? Om een paar voorbeelden te noemen. Ik denk aan Mozes. Mozes is bij God geweest. God heeft hem daar in die kloof van de steenrots verborgen. En daar heeft de Heere met hem gesproken. En toen Mozes terugkwam bij het volk en hij wist het zelf niet, toen konden de kinderen Israëls hem niet eens aankijken. Vanwege de lichtglans, de goddelijke lichtglans die van Mozes aangezicht afstraalde naar het volk toe. God had hij, en hij had alleen maar de achterste delen van de Heere, 1 ogenblik gezien, want de hand van de Heere bedekte hem terstond. En dat was al zo genoeg. Om het aangezicht van Mozes zo te laten glanzen en stralen, dat de Israëlieten tegen Mozes moesten zeggen, doe alsjeblieft dat voor uw gezicht, als u met ons praat, want we kunnen zo niet naar u kijken. Daar heb je nou een gegeven uit de schrift. Ik denk aan Stefanus. Als Stefanus voor het Sanhedrin staat, en hij heeft daar zijn getuigenis gegeven, en de vijandschap breekt los bij die leidslieden van het volk. Dezelfde woede die zich van hem meester maakte toen ze Stefanus meester in hun raad hadden en hem veroordeelden. Diezelfde woede grijpt hen ook nu aan. Maar Stefanus vlucht niet weg als hij dat al zou hebben gekund in zijn positie. Maar Stefanus staat er, die is boven het stof uitgetild. En ik kan het ook zeggen, ik zie de hemel geopend. En de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand Gods. En ze zagen zijn aangezicht, staat er, als het aangezicht van een engel. Wat dat geweest is, kunnen we het ons niet voorstellen. Maar zo heeft de evangelist het beschreven. Ze zagen zijn aangezicht als het aangezicht van een engel. Van dat verheerlijkte lichaam van Christus is ook een afglans te zien op het gelaat van Stefanus. En dat zijn dan nog maar beginselen. Dat wordt alleen nog maar rijker en heerlijker en voller en zaliger. Het verheerlijkte lichaam zal nog oneindig veel heerlijker zijn. Zoals Paulus dat aanwijst in het 15e hoofdstuk in de brief, de eerste aan de Korintiërs. Dan geen sterfelijkheid meer en geen verderfelijkheid meer en geen oneer meer en geen zwakheid meer. Maar onsterfelijkheid en onverderfelijkheid en heerlijkheid en kracht. Geen spoor van verderf meer te bespeuren. Eeuwige kracht, eeuwige jeugd. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden die uw jeugd vernieuwt. Als eens arends. Dan zal het lichaam volmaakt zijn. Ja, ja, het zal hetzelfde lichaam zijn zoals bij de Heere Jezus. Het zal herkenbaar zijn. Maar toch in allerlei opzichten weer niet hetzelfde lichaam. Een geestelijk lichaam. Waarvan niet meer gezegd moet worden, de geest is welgewillig en het vlees is zwak. Nee, dan zal dat lichaam ook in staat zijn tot de hoogste geestelijke werkzaamheden. Als een mens dan gemeenschap met de Heere zoekt, dan valt hij niet, om zomaar eens een voorbeeld te noemen, vanwege lichamelijke vermoeidheid in slaap. Dat kan hier op aarde nog gebeuren. Dat een mens zo lichamelijk vermoeid is, zo verzwakt is, in dagen van ziekte bijvoorbeeld, dat je geen 3 zinnen achter elkaar kunt bidden. En dat je geen 2 versen uit de Bijbel achter elkaar kunt lezen. En dat je niet eens een Bijbeltje meer vast kan houden, omdat dat voor je vermoeide handen nogal te zwaar is. Dan nooit meer. En dan hoeft het lichaam nooit meer meegesleept te worden. Zoals je hier op aarde nog wel eens een keer hebt. Dat je met zware hoofdpijnen ja toch maar naar de kerk gaat. Want om nou met hoofdpijn thuis te blijven, je kan tenslotte ook niet voor alles en nog wat thuis blijven, nietwaar? Maar als je van last van je hoofdpijn hebt, of van kiespijn of van andere soorten pijnen in het lichaam, dan is het heel moeilijk om je te concentreren op wat er gehoord wordt. Maar dat staat straks ook helemaal voorbij. Dat lichaam dat gezaaid is in oneer, wordt opgewekt in heerlijkheid en in kracht. Er zijn ook geen verminkingen meer. Het valt niet mee als je hier op aarde te horen krijgt dat je een blijvende stoma moet hebben. Om maar een voorbeeld te noemen. En dat je weet dat je een verminkende operatie moet ondergaan. En dat je nooit meer wordt zoals je vroeger geweest bent. Maar als dat lichaam van Gods kinderen opgewekt wordt, zijn die dingen ook allemaal weer hersteld. Dan is er geen enkel mankement meer. Geen enkel gebrek meer. Geen enkele schade die aangebracht is. Wat een troost. Ja toch, dat mag ik toch wel zeggen, wat een troost. Als je zo bij het graf van een van je geliefden mag staan. En als je zo dat lichaam mag toevertrouwen aan de schoot der aarde. Als je het zo zaait in zwakheid. Maar je weet, ziende door het geloof over dood en graf heen, dat er ook een dag van de opstanding komt. En dat wat gezaaid is in oneer, opgewekt zal worden in heerlijkheid. Wat een troost voor degene die de genade godsdeelachtig mocht zijn en mag zijn als hij aan zijn eigen lichaam en aan zijn eigen sterven denkt. Hier nog zo vaak gehinderd door de zwakheden van het lichaam. En als je aan je levenseinde en aan je begrafenis en aan je graf denkt. Als je eraan durft te denken. Wat kan er dan ook een huiver door je ziel gaan? Maar er komt een dag dat allen die in de graven zijn de stem van de Zoon van God zullen horen. En dat dat vernederde lichaam verheerlijkt zal worden opgewekt. Troost voor Gods kinderen die weten dat ze zelf ook een keer uit het leven weg moeten. Nu kun je je handen nog bewegen, maar straks zal iemand anders ze voor je vouwen. Dan kun je het zelf niet meer. Nu kun je je ogen nog open doen en dicht doen. Maar straks zal een ander ze sluiten. Nu kun je zelf nog gaan. Straks moet je gedragen worden. Je kist. En weggebracht. En neergelaten. In de grafkuil. Maar die ogen gaan weer open. En die handen worden weer bruikbaar. En dat verstand keert weer terug. En dat hele lichaam, hoe onteerd en ontadeld ook, wordt met grotere heerlijkheid en luister versierd dan het ooit in dit leven heeft gehad. En wie daar in het geloof wel eens van zien mag, en over de dood en over het graf heen mag zien, op datgene wat God weggelegd ook heeft, ook in dit opzicht, voor degene die hem vrezen, die kan in het aangezicht van de dood gerust zijn. Want dat lichaam is ook Christus bezit. En die waakt over het stof. En die zal als de laatste over dat stof opstaan. Die heeft het in zijn handen. Wat er ook gebeurt, dan zou je niet eens een graf krijgen. Dan zou je onvindbaar zijn. Nooit meer terechtkomen. Zou je in duizend stukken geblazen worden door een ontploffing. In een oorlog of wat dan ook. Dan is dat lichaam nog gekocht. En dan weet hij, de eigenaar, precies waar hij het vinden kan. Ja, dat is het lot van degene die de Heere mogen vrezen. De Heere laat ze nooit alleen. En de Heere gaat alleen maar verder met hen. En ze gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid steeds voort. Ze worden ook vernieuwd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als naar des Heeren beeld. Alleen ja, de eerlijkheid gebiedt om te zeggen, zoals ik dat zojuist al deed, er is tweeërlei opstanding. Maar er is ook tweeërlei lichaam straks. De opstanding des levens en de opstanding der verdoemenis. En om in gehoorzaamheid aan het onderwijs van de schrift op dat laatste toch ook nog even door te gaan, gemeente. Zo goed als dat Gods kinderen meer en meer verheerlijkt worden. Groter in schoonheid zullen worden. Echt, dat wordt volmaakt. Volmaakt in schoonheid. De bruidskerk, daar zegt Paulus van in Efeze 5, die bruid heeft geen vlek en geen rimpel meer. En niets wat er ontsiert. En zo zal het lichaam van Gods kinderen straks ook niets meer hebben wat ontsiert. Het is volmaakte schoonheid. Dat mogen we van God, de bron van alle schoonheid, verwachten. Dat hoort ook bij het volkomen zalig maken. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij laat, om het nou eens heel simpel te zeggen, Gods kinderen bij zich in de hemel niet met een of ander mankement rondlopen. Als je door een ongeluk je pinkkwent bent kwijtgeraakt, dan heb je hem daar terug. En volmaakt in schoonheid, we zagen er wat van. En wat daar van Stefanus geschreven staat, dat is nog maar een klein voorbeeld. Hoe komt dat? Wel, er is een goed werk in hen begonnen. Hun ziel is gered. Hun ziel is gereinigd. Hun ziel is onder de handen van de Heilige Geest omgevormd, vernieuwd, gezuiverd. En dat straalt in het lichaam uit. Het lichaam laat zien wat voor ziel er in dat lichaam huist. Van binnenuit straalt het naar buiten. Dat goede werk dat God in hen gedaan heeft, kwijtschelding van zonde en ongerechtigheid, vernieuwing naar de wil van God, dat wordt in het uiterlijke ook zichtbaar. Maar het omgekeerde ook. Als die ziel nooit gereinigd is, dan is die lelijk. Als onze ziel nooit onder de handen van de Heilige Geest gekomen is, door de Heilige Geest bewerkt en door de Geest van God vernieuwd. Als we dus altijd nog in onze zonden zijn. En als zo'n ziel straks na de vereniging van lichaam en ziel in zo'n lichaam huist. Dan trekt de lelijkheid en de vuilheid en de oneerbaarheid van die ziel ook door dat lichaam heen. En dat bedoelt Daniël als hij zegt dat de goddelozen zullen opstaan tot een eeuwige afgrijzing. Dan zal een mens, ook wat het uiterlijk betreft, zo lelijk zijn, afschrikwekkend, afschuwelijk, van binnenuit. Dan vergaat alle schoonheid. En wat moet een onwedergeboren mens, juist ook in het licht van deze dingen, dan toch aandacht geven aan wat de Heere in zijn woord zegt, als hij zegt, zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Zouden we nou zoveel aandacht geven aan dat tijdelijke en aan dat vergankelijke? Of zouden wij onze ziel de eerste en de meeste aandacht geven om die gered te krijgen? Want waar onze ziel gered is, daar wordt ons lichaam ook mee gered. Hebt u hoop dat het straks goed met u zal zijn? En waar is die hoop dan op gegrond? Dat mag toch ook wel gevraagd worden. Je moet toch een gegronde hoop hebben. U zegt, ja, maar hoe zal ik dat dan kunnen weten? En hoe zal ik dan weten dat mijn lichaam straks verheerlijkt wordt? Ik geloof wel dat mijn lichaam straks opgewekt wordt, want dat geldt allen. Maar hoe zal ik kunnen weten dat mijn lichaam straks verheerlijkt zal worden? Nou, dat kunt u weten. Want het begint niet met die opwekking en met die lichamelijke opstanding. Ik heb er al op gewezen zo pas. Het begint met die geestelijke opstanding. Het begint met dat werk van de Heilige Geest aan onze ziel. Het begint met de implanting van dat nieuwe leven. Het begint met dat werk van de Heere waardoor hij je mens lust tot gerechtigheid geeft en tot het goede, tot de wil van God. Dat de Heilige Geest de mens liefde geeft tot de Heere en gehoorzaamheid aan de Heere en oog voor de eer des Heeren. Daar begint het mee. En als die verandering er is, dan hebben we daarin gegronde hoop, omdat de Heere de werken zijner handen niet laat varen, maar omdat hij het voor hen voleindigen zal, dan hebben we in dat genadewerk Gods in ons binnenste gegronde hoop dat het straks door hem ook met ons lichaam goed komt. Kijk dan eens naar uw ziel vanavond. Welk merk staat daarop? Wiens eigendomsrechten staan daarin afgedrukt? Staat daar het beeld van Christus misschien op? Een andere test die je zou kunnen gebruiken, en dan kom ik toch weer bij het lichaam terecht. Dat is, hoe gebruik je je lichaam? Het gaat om opwekking van ons lichaam en verheerlijking van ons lichaam. Dan besteedt de Heere daar kennelijk dus ook aandacht aan. Nou, dat betekent dat wij daar ook aandacht aan mogen schenken. Zeker, we mogen dat lichaam niet verwaarlozen. We hebben het te verzorgen als een gave Gods. We hebben er zuinig op te zijn. We hebben er alles aan te doen om het intact te houden. Maar de Heere zegt wel, verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Dat niet. Zo'n zorg voor je lichaam, voor je vlees, is door God afgekeurd. Zulke zorg voor ons lichaam, waarbij het ons alleen maar om de vleeselijke lusten en de zondige lichamelijke begeerten gaat, bij mensen die van hun lichaam een afgod maken, en die hun beste gedachten en krachten aan hun lichaam en aan de lusten van hun lichaam wijden, wordt door God afgekeurd. Dat is misbruik. U gaat toch zo niet met uw lichaam om? Jonge mensen, jullie gaan toch zo niet met je lichaam om? En je kunt geen goede hoop hebben om straks God in volmaaktheid te kunnen dienen, als je hier je lichaam nog gebruikt tot bevrediging alleen maar van de lagere lusten. Als je handen nu nog alleen maar weten te graaien in het aardse goed. En als je je ogen eigenlijk voor een groot deel gebruikt om te kijken naar datgene wat tot zonde verleidt, wat prikkelend is. En als je voeten je nu brengen meer dan eens op plaatsen waar God niet is. Dan moet je niet denken dat je die handen en die ogen en die voeten straks kunt gebruiken in het nieuwe Jeruzalem. Zo'n lichaam is niet geschikt voor de hemel, komt er ook niet. Er kan nooit heerlijkmaking zijn als we ook niet, en dat geldt ook het lichamelijke, geleerd hebben wat heiligmaking is. En er zal nooit heiligmaking zijn als we geen levendmaking kenden. Als ik mijn tong nou nog in dienst van de zonde stel, kan ik die tong dan straks gebruiken tot het zingen van de lof des Heren? Of moet ik dan vrezen dat die tong dorst moet lijden in de pijn? Hoe moeten we dan ons lichaam gebruiken? Dat zegt de schrift ook. Verheerlijk dan God in uw ziel en in uw lichaam, welke goden zijn. Hoe moet ik mijn lichaam gebruiken? Paulus schrijft daarover in het 6e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Stelt uw leden, uw lichamelijke leden, uw lichaamsdelen ook, goden tot wapenen der gerechtigheid. Met je ziel, maar ook met je lichaam. Ja, zeker met je ogen. En met je tong. En met je oren. En met je handen. En met je denken. Tot eer van God zoeken te leven. U zegt, als dat er vereist is, dan is er voor mij weinig hoop. Dat denk ik ook. Dat er dan maar weinig hoop is. Want wat hebben we ervan gemaakt? En wat hebben we met ons lichaam gezondigd? En wat hebben we dat lichaam en de delen van ons lichaam in dienst van de zonde gesteld? En gaat nou eens na wat je met je ogen gedaan hebt en met je oren en met je mond en met je tong en met je gedachten en met heel al die functies die het menselijk lichaam heeft. Hoe kan dat ooit goed komen in de weg van een boetvaardige zondaar die tot God terugkeert en die zegt, Heere, doe verzoening. Erken dat dan ook eerlijk maar voor de Heere. Er is weinig hoop als het gaat om onszelf. En om onze mogelijkheden, ach, weinig hoop, absoluut geen hoop. Maar de Heere wil ook dat we het erkennen en dat we het belijden en dat we voor zijn aangezicht komen met schuldbelijdenis en dat wij het voor hem uitspreken. Heere, in alle dingen schiet ik tekort, maar maakt u het anders. En geef mij niet alleen maar een nieuwe en een vaste geest, maar leer me dat door genade ook om mijn leden te stellen tot wapenen ter gerechtigheid. Om er u de Heere mee te behagen. Laat u mijn tong en mond, ook die lichaamsdelen. En breid het dan maar uit tot al de andere functies die ons lichaam heeft. Laat u mijn tong en mond en harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. Heb u de lust in om de Heere te vrezen? Om in nieuwheid des levens te wandelen, om heilig gemaakt te worden door Gods genade, door Gods geest, om zo hier op aarde te beginnen naar het beeld van Christus te worden herschapen en om straks door de dood heen aan dat verheerlijk lichaam van Christus gelijkvormig te mogen zijn. Amen. We zingen Psalm 19, het 6e vers. samen danken. Genadige God, wij danken u. We hebben uw woord mogen horen. Toepassen kunnen we het niet. Dat is uw werk. Het zo in onze harten indragen dat het ons ook bijblijft en dat het uitwerking krijgt en dat het vruchten draagt. Heren, mogen we het aan u toevertrouwen. En wilt u er verder zorg voor dragen dat het doet al wat u behaagt. Dat het over dood en graf uitzicht mag geven. Dat het ook een aansporing mag zijn voor hen die u niet kennen om u de Heere te zoeken terwijl ge u nog laat vinden. Dat het een middel in uw hand mag zijn om ons bij aanvang en bij voortgang dat heil te doen zoeken en te doen beleven. Dat heil dat in Christus is en dat nooit vergaat. We danken u voor deze dag, deze laatste zondag. We bidden van u dat u het gesproken woord wilt achtervolgen met uw zegen. En Heere, denk aan ons ook in de week die voor ons ligt. Een week waarin we de jaarwende zullen meemaken als u ons dat geeft. En we kunnen en we mogen dan ook nog weer onder uw woord verkeren. Wilt u geven dat we ook in getrouwheid mogen opkomen en met een begeerte in de ziel om ook dan te horen wat u en bij het einde en bij het nieuwe begin tot ons te zeggen hebt. Heilig uw woord aan ons hart, om Jezus wil. Amen. Psalm 30, het zevende en het achtste vers, zou in de kuil het ontzielde stof en gij hebt mijn weeklacht en geschrei. 7 en 8 van Psalm 30. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.